rondjes zitten erop. Dus tijd voor de kers op de taart, de top of the bill, de Deus van 0210. Hij is Gentenaar van roeping en journalist van beroep en algeheel slim mens, Mark Reinebo.
Dank u wel, meneer de moderator, voor uw enthousiaste aankondiging. Je hebt mij daarnet aangekondigd, helemaal in het begin als professor, misschien dat ik samen met een echte professor de zetel mocht delen, maar het professoraat is niet besmettelijk, heb ik gemerkt. Ik heb dus ook geen presentaties of zo. Ik moet hier een beetje... Ik weet trouwens niet wat een survey is. Ik dacht dat dat een vorm van veredeld opinieonderzoek is, maar het schijnt ook iets heel bijzonders te zijn. Ik ga hier niet echt definitieve conclusies trekken, ik denk dat die aan u zijn. Maar toch een paar opmerkingen maken, althans een aantal, u laten delen in een aantal bedenkingen die ik mee heb gemaakt. En het viel mij meteen op, en Dries Verlet heeft daar ook op gewezen, dat in zijn algemene cijfers dat blijkbaar de tevredenheid bij de Gentenaars zich toch voornamelijk situeert bij de socialistische kiezers en bij de groene kiezers, die dus niet tot het college behoren, wat twee dingen kan betekenen. Ofwel zijn de groene kiezers snel tevreden, ofwel onderstreept dat de noodzaak om groen op te nemen in de komende coalitie. Ik weet niet of u dat herinnert, dat lijstje met al die bevoegdheidsgebieden waar die geclasseerd stonden volgens hoge tevredenheid naar lage tevredenheid. Die waar de ondervraagde Gentenaars het meest tevreden over waren, dat waren bibliotheekbeleid, museumbeleid, dat zijn de bevoegdheden van schepen van Roeverwa op dit moment. Die waar ze het minst tevreden over waren, parkeerbeleid enzovoort, waren de bevoegdheden van schepen van Roeverwa 6 jaar geleden. Dus heeft duidelijk de buis zien aankomen en tijdig van portefeuille gewisseld. Ik overloop nu even de diverse onderwerpen die hier behandeld zijn. En het viel mij op dat daar toch wel geregeld hetzelfde in terugkeert. Een van de dingen die geregeld terugkeert, en dat is een handigheidje voor een deels toch, dat is dat natuurlijk de stad niet alles kan doen. De stad kan alles doen zolang politici denken dat ze daar controle over hebben. En wanneer ze het niet goed weten, dan zeggen dat allemaal de schuld is van Brussel, van de federale regering, van de Vlaamse regering. En dat is onder meer zo wat betreft huisvesting. En vermoedelijk is dat wel waar in die zin dat Het bouwen met name van sociale woningen, maar in het algemeen het organiseren van huisvesting een heel complexe zaak is. Ik wil even verwijzen naar het boekje van burgemeester Beke, die op een aantal vlakken erop wijst dat bij grote infrastructuurwerken, dat hij zegt van ja, hadden we dat nu geweten, misschien hadden we dat anders gedaan. Hij wijst onder andere naar de parking aan de Vrijdagmarkt. Dat heeft niks met sociale huisvesting te maken, te waar daar wat daklozen in zouden wonen, maar het wijst erop dat met grote infrastructuurwerken, zoals het bouwen van sociale woningen enzovoort, die daar een voorbeeld van zijn, dat de tijd een factor is die blijkbaar vaker het nadeel van de politiek speelt, in de zin van eens dat die dingen dan rechtop staan en zijn geconcretiseerd in steen, dat de ideeën die erachter zitten, dat die dan blijken achterhaald te zijn, wat misschien een goede zaak zou zijn, of althans wat misschien zou kunnen stimuleren om er eerst goed over na te denken. Wat dat betreft zie ik eigenlijk heel weinig verschillen tussen de diverse partijen, al verschillen hun methodes bijvoorbeeld ten aanzien van de sociale mix of hoe ze die willen tot stand brengen. Wat mij wel opviel was dat van de beloofde 2000 sociale woningen bij het begin van de vorige termijn er 800 zijn gerealiseerd. Nu worden er 7000 beloofd. Wanneer datzelfde ritme wordt aangehouden, zullen er 2800 gebouwd zijn over 6 jaar. Wat ongeveer overeenkomt met de 15% die meneer Van Laken op het oog heeft, naam 3500. Dus als het stadsbestuur zonder hem nog een tandje bijzet, dan komt dat ook wel best in orde met de steun van CD&V ongetwijfeld. Diversiteit is een heel penibel onderwerp. Het valt mij op dat, zoals Dries Verlet heeft aangeduid, dat zeer veel mensen dat heel belangrijk vinden, maar dat amper iemand er iets van af weet. Men is dus niet goed geïnformeerd, dat is die 18,8%, dus niet eens 1 op 5 is goed ingelicht of zegt dat zelf. Maar driekwart vindt het wel heel belangrijk, wat dus wil zeggen dat meer dan de helft van de bevolking iets heel belangrijk vindt, maar er eigenlijk niets van af weet, zodat we ons de vraag kunnen stellen, waarom vinden ze dat nu eigenlijk zo belangrijk als ze niks van af weten? Wat mij daarbij opvalt, en dat is mij ook gisteren opgevallen, en dan bedoel ik gisteren wat zich rond het Sint-Pieterstation heeft afgespeeld, met 0110 concerten. Aangezien ik eigenlijk een doetje ben, heb ik het niet gewaagd om mij door de regen te wagen daar naartoe. Maar goed, ik heb het via andere media gevolgd. Maar wat mij opvalt is dat veel politici rond dat thema van diversiteit eigenlijk een grote huiver hebben om zich daar goed en duidelijk en helder over uit te spreken. En dat is al zeer lang zo. En het gevolg daarvan is, denk ik, het is een hypothese, maar toch, dat daardoor het klimaat rond dit soort thema's, dat door veel mensen zo belangrijk wordt bevonden, dat dit klimaat in hoge mate wordt bepaald door een partij die helemaal niet uit is op constructieve oplossingen. Ik bedoel dan inderdaad het Vlaams Belang. Dat rond dat soort thema cafépraat tot normen en acceptabele discussievormen zijn verheven geworden. Waarom? Om de eenvoudige reden dat daar veel te weinig weerwerk tegen is vanuit de grote partijen. Ik moest er nog aan denken dat mijn eigen krant vorige zaterdag rond dit thema schreef, het falen van links. Ik was het daar niet mee eens, want ik vind niet dat het uitsluitend aan links is om dat thema aan te pakken, wat met name het centrum, de centrumpartijen ook daar een zeer grote rol in te vervullen hebben, ook al omdat ze groter zijn. En wat dat betreft heeft Dominique Willaert ons een beetje op het verkeerde been gezet toen hij begon met het politiek correcte denken daar rond. En dan denk je natuurlijk over het gebruikelijke interpretatie daarvan. Het politiek correcte denken is het zogenaamde pamperbeleid dat ten aanzien van vreemdelingen zou worden gevoerd. Dominique Willaert heeft daar een heel andere interpretatie aan gegeven, namelijk het politiek correcte waarbij wij bij voorkeur in de weekends djembe gaan spelen en dan denken dat we goed bezig zijn qua integratie. Als doetje speel ik uiteraard geen djembe, maar het gebeurt wel. Ik denk dat het heel belangrijk is, en Mark Pers heeft er even naar verwezen toen hij de term old school klassenstrijd in deze gebruikte. Ik vraag me af in welke mate dat old school eigenlijk niet een overbodige term is, omdat je toch heel duidelijk, denk ik, in heel de problematiek van diversiteit een afspiegeling ziet van een veel groter probleem in onze samenleving, en die is die van de dualiteit die altijd maar groter wordt, denk ik. Een dualiteit die niet alleen met huidskleur te maken heeft of raciale afkomst, maar ook met het soort samenleving die wij aan het bouwen zijn, waarbij dat de hardwerkende twee verdieners, in plaats van dat we die zouden uitschelden voor een zot, blijft toch een keer thuis. Nee, die moeten nog eens aangemoedigd worden om daarin verder te gaan. Maar dus dat dit soort maatschappelijke problemen echt aan de basis liggen van diversiteit. Mijn excuses, Schepen van Roeverwa, ik wil hier geen pleidooi tegen uw partij houden, maar het is het meest duidelijke voorbeeld dat ik daarvan zie. Het is natuurlijk wel zo dat je terecht een soort discours kunt hanteren van rechten en plichten. Ik denk dat dat ook noodzakelijk is. Maar ik denk dat we dat altijd goed moeten weten wat voor discours we daarmee gebruiken, omdat ik vaak het vermoeden heb dat rechten en plichten worden geïnterpreteerd als ze krijgen niks voor niks. Ze hebben niet alleen recht op een sociale woning, op een job, maar ze hebben ook plichten. En de onderliggende suggestie is heel vaak van ze voldoen niet aan deze plichten. Vandaar mogen wij hen discrimineren. Het deed mij een beetje denken aan het vermeende dispuut dat hier even ontstond over de vraag, moet je nu al dan niet een talenkennis opleggen aan mensen die een sociale woning krijgen? Het klinkt natuurlijk heel nobel om te zeggen van nee, wij eisen dat niet. Aan de andere kant, er bestaat een soort praktijk die door de Vlaamse regering wordt gevoerd en die ongetwijfeld in die plichtendiscours wordt uitgewerkt, maar die ook een beetje vals is in die zin dat die eis die gesteld wordt aan niet-Nederlandstaligen zeer minimaal is. Het gaat om de bereidheid om een cursus te volgen zonder dat er een examen wordt afgenomen. Dus wie gewoon daarmee instemt en niet naar de lessen gaat en spijbelt en geen Nederlands kent na 2 jaar of zoiets, ja, dan wordt hij niet uit dat huis gezet. Je zou kunnen zeggen, het is dus niet zo erg, heel dat probleem met die talenkennis, of al dan niet talenkennis, die wordt opgelegd. Maar het lijkt mij weer zo'n voorbeeld van een soort façadebeleid, dat men de indruk wekt, wij doen iets heel sterk en wij leggen allerlei plichten op, maar zelfs daar is er geen enkele oprechtheid. Dus in die zin denk ik dat hier een groot probleem is dat waar meer oprechtheid van belang is. Ik heb trouwens wat dat betreft ook even zitten kijken in het programma van CD&V, die het ook hebben over verplichte inburgering, en daaraan toevoegen dat ook typisch Gentse normen en waarden moeten worden opgelegd. Naast de gewone Vlaamse waarden. Ik ben zeer benieuwd of ik aan die typisch Gentse normen en waarden voldoe. Als zo'n... Ja, dat is een waarde, maar dat is geen norm. Ik denk de belangrijkste norm is, zeker in dit verband, niet neuten. En tenslotte moet ik nog snel even over 2 thema's gaan. Ik behandel eerst het thema van tewerkstelling, omdat dat bij het vorige aansluit. Inderdaad, het stadsbestuur is ambitieus en ik vraag me af in welke mate dat het beloven of het doen van beloften zelfs al, is dat in de vorige periode kunnen ingevuld worden, of dat niet een beetje roekeloos is, omdat hier weer opnieuw de indruk wordt gewekt dat de politiek dit allemaal kan verwezenlijken, terwijl natuurlijk veel van die factoren die bepalen of er werkgelegenheid kan gecreëerd worden, dat die, veel van die factoren liggen buiten het bereik van de politiek. Maar goed, als men dat wil doen, des te beter natuurlijk. Ook hier natuurlijk zie je ook wel dat in de projecties die worden gemaakt naar de toekomst toe, en ik geloof dat mevrouw Duan daar wel even op gewezen heeft, dat dit natuurlijk vrij positief klinkt, te waar dat de essentiële pijnpunten, zoals we die ook zien in het onderwijs, namelijk de achterstand en de structurele achterstand van allochtonen, dat die eigenlijk niet echt kan opgelost worden. Het viel me op dat er wel kritiek bestaat ten aanzien van bedrijven die quasi uitsluitend of exclusief witte bedrijven zijn, wat een personeel betreft, soms op een bedrijfsleider na, dat de stad met hetzelfde probleem te kampen heeft, namelijk, wat je ook vaak hoort bij bedrijven, dat zij wel jobs open hebben, daar bereid zijn om daar allochtonen voor in dienst te nemen, maar dat ze die niet vindt, zelfs al adverteert ze daarvoor in Turkse kranten, wat misschien wel in strijd is met de taalwet, maar ik denk dat we daar niet moeten over zeuren. Waar ik wel even wil over zeuren is dat het woord tewerkstelling slecht Nederlands is. Dat gaat over verplichte tewerkstelling namelijk. Misschien is het dat wat onder andere mevrouw Fintje Moerman heeft bedoeld als zij een activeringsbeleid van werklozen wil stimuleren en werklozen uit de werkloosheidsval halen, maar het juiste woord is werkgelegenheidsbedrijf. Een laatste puntje gaat over inspraak en ik denk dat dit ook iets is waar wij toch een heel groot probleem zien. In de gesprekken daarnet viel het mij op dat inspraak, uiteraard iedereen daar een groot voorstander van is, dat daar heel verschillende methodes worden voor aangedragen. Meneer Termont zegt van, we gaan die architecten op de bevolking afsturen. Ze zullen er zien komen, denk ik. Meneer Van Laken zegt, of houdt een pleidooi om eigenlijk ja, een soort minimale diffusie of althans districtensysteem op te richten, of een meer institutionele benadering om het dichter bij de mensen te brengen. En misschien is dat niet zo'n kwaad idee als je het alternatief ziet. Dat is dat anders een soort professionals van de inspraak de zaak dreigen over te nemen. En dat is geen denkbeeldig gevaar als je ziet dat toch maar een beperkt aantal mensen bereid is om echt tijd vrij te maken om zich met zijn omgeving, om zich daarin te engageren. En dat de meesten wel in het algemeen een gedacht willen gerealiseerd zien, maar daar blijkbaar niet te veel tijd willen voor vrijmaken. En zodanig dan de baan ruimen voor mensen die dit op semi-professionele basis doen. En ik denk dat dat zeker geen goede manier is om inspraak te organiseren. Wat mij trouwens in die cijfers opviel die Dries Verlet heeft getoond, was dat er toch een eigenlijk in het algemeen wat dalende trend van participatie was. Ik weet niet of de statistische verschillen dat toelaten om dat echt zo vast te stellen. Maar als je te veel inspraak organiseert, organiseer je ook een soort vermoeidheid, blijkbaar. Een vermoeidheid in het participeren, die tenslotte uiteindelijk de zaak zelf niet te goede komt. Maar ook hier vrees ik, als je kijkt naar die cijfers, namelijk dat ongeveer de helft van de burgers, van de Gentenaars die in deze survey zijn opgenomen, echt tijd willen vrijmaken om aan dat inspraakproces deel te nemen en eigenlijk aan dat soort permanente democratische proces deel te nemen, tegenover een andere helft die daar misschien wel interesse voor heeft, maar daar geen moeite wil voor doen of kan voor doen of niet de tools heeft om dat te doen, dan zie je denk ik hier weer een heel duidelijke scheiding. Dat blijkt ook uit het profiel dat Dries Verlet geschetst heeft van wie participeert en wie niet. Een heel duidelijk voorbeeld ziet van de toenemende duale structuur van onze samenleving, waarbij wie niet, afgezien van het feit dat hij een bepaalde huidskleur bij voorkeur heeft, maar wie niet hoger opgeleid is, wie niet een behoorlijk en gegarandeerd inkomen heeft, wie niet tot de jongere leeftijdscategorieën behoort, dat die het risico loopt van maatschappelijk te worden uitgesloten. Dit zijn een paar bedenkingen die ik mij ondertussen heb gemaakt, althans voor zover ik mijn handschrift nog kan lezen. Misschien had ik helemaal totaal tegengestelde bedenkingen, maar heb ik af en toe het woordje niet overgeslagen, maar ik vermoed van niet. Wat conclusies betreft, dames en heren, ik zal niet voor mijn beurt spreken. Het is allemaal aan ons om dit allemaal goed te overdenken en volgende zondag voor 14:00 middags onze conclusies te trekken. Bedankt.